In Openbaring 5 zagen wij in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten en verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog hetzelfde in zin. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En daarna worden er ook enige liederen gezongen, misschien ook wel over het woord dat we ons niet laten ontnemen, zoals we zojuist gezongen hebben. Maar in elk geval gaat het hier over het woord van God, want dat is het natuurlijk, een boek beschreven van binnen en van buiten. Daar hebben we het vorige keer een beetje uitgebreid over gehad, omdat het uitdrukt dat dat woord van God nou eenmaal 2 kanten heeft. In ieder geval een Oud en een Nieuw Testament, om zo te zeggen. Maar meer fundamenteel wet en genade. Aan de ene kant een oordeel over de gehele oude schepping, daar komt het op neer. Aan de andere kant vertelt het ons hoe men toch verlost zal worden en hoe God een nieuwe schepping maakt uit deze oude. En dat is dan weer de goede kant, om zo te zeggen. De ene kant is bitter, zoals het water van Mara of van Jericho bij gelegenheid. En de andere is zoet, dat wil zeggen gezond water. En zo is het ook met het woord van God en met wat Paulus noemt de gezonde leer. Hij gebruikt de term een paar keer in zijn brief aan Timotheus en Titus. Een gezonde leer, maar dat tegenover allerlei ideeën, gedachten, plannen die mensen hebben ontwikkelen of ventileren. Wij hebben daar in ons dagelijks leven ook mee te maken. Dat is nou eenmaal de geschiedenis van de mensheid, die elke keer weer schijnt te weten hoe het verder moet en hoe het eigenlijk gebeuren moet enzovoort. En dan komt er weer niks van terecht. En zo gaat het maar verder. Dat is wat de prediker in het Oude Testament al onder woorden bracht. Je verandert toch niks. Dat kan namelijk niet. En dat wij weten dat het anders zou moeten, dat is zo. Maar wij weten ook dat het goede toch niet bestaat. Dus je kunt van twee kwaden kun je kiezen. En als je het ene kwade hebt uitgeprobeerd en afgekeurd, dan moet je het andere kwade kiezen en dan herhaalt de geschiedenis zich weer. Dat is de situatie van deze oude schepping. Dat is mis. Dat is zonde. Dat is wat het woord zonde ook feitelijk betekent. Maar hier is sprake van één boek. Een biblion staat er. Het Griekse biblion. Een boek. Bijbel. Een boek geschreven van binnen en van buiten. De boekrol aan twee kanten beschreven. Ik heb u gezegd vandaar dat je het woord van God wordt uitgebeeld in 2 stenen tafelen. Want het zijn er wel 2. Een linker en een rechter. Zie. En aan die 2 heb je handen vol. En dan nog vallen ze kapot. Dat weet u. Zo was het toch in de dagen van Mozes. En daarna is dus de vraag: wie is waardig? Dat wordt uitgeroepen met één grote stem, heel krachtig. En ik denk dat wij, dat de mensheid al pak een beetje een jaartje of 6000 zich afvraagt: waar is die figuur die dan kan zeggen hoe het wel moet, die een goede plannen heeft, die weet hoe je het klimaat moet redden of wat je allemaal maar moet redden tegenwoordig, nietwaar? Doe maar. Wie is daar? Is er iemand? En de mensheid heeft zo lang ook de tijd gekregen tot vandaag om het op te lossen. En wij mensen lopen erachter. Ik vind het een komisch verschijnsel langzamerhand. Dat zit in mijn leeftijd, dus je moet me dat maar niet kwalijk nemen. Hoeft er zich ook niks van aan te trekken. Maar ik vind het een komisch verschijnsel. Er komen er weer verkiezingen. En er komen alleen mensen zeggen, goed moet. En er zijn altijd mensen die zich verkiesbaar stellen. Die gaan het dan oplossen. En daarna krijgen ze de kans, eventueel sommigen ervan. En dan komt er weer niks van terecht. En binnen de kortste keren nemen ze hun verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen, die nemen ze niet, die geven ze weer af. En ze verdwijnen weer van het toneel of zo. Zo gaat dat. Het wordt niet wat. Het is komisch, ze vechten erom. Er worden grote kapitalen aan uitgegeven aan dit soort zaken enzovoort. En het wordt niks. Ja, ik lach erom, maar ik ben een goed gezelschap, hoor. Ja, ik wacht even. Psalm 2. Die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hem bespotten en zeggen, ik toch heb mijn koning gesteld, gezalfd, of hoe je het maar vertalen moet, over Sion, de berg mijner heiligheid. Laat die volkeren maar tekeer gaan. Het wordt toch niks. En de zalving van diegene die wel waardig is geacht om het boek te openen. Ja, dat heeft al lang plaatsgevonden, beste mensen. Dat is een achterhaalde zaak. Dat is een fait accompli. De Fransen noemen, wat dat betekent weet ik niet, maar zo noemen de Fransen dat. Hè. Dat is een gedane zaak, eigenlijk. Dus ja, mensen kan zich druk maken, maar het is allemaal voor de flauwekul. Het is allemaal naïviteit, onwetendheid enzovoort. En als je het niet gelooft, elke avond komen in Nederland een hele reeks van die figuren komen er op televisie die een carrière achter de rug hebben en komen dan vertellen hoe het ervoor staat met de wereld enzovoort. Vroeger hadden we alleen Hilterman. En tegenwoordig, kent u die nog, Hilterman? Directeur van de Haagse Post bespreekt de toestand in de wereld. En in laatste instantie directeur van de wereld bespreekt de toestand bij de Haagse Post. Ken je die ook nog? Die was van Wim Kan. Maar goed, maar tegenwoordig iedereen. En ik weet niet waarom die mensen voor gek daar gaan zitten voor zo'n camera. En dan bla bla. Dan ben ik echt, ben ik bloedserieus. Dan hebben die mensen geen geschiedenisles gehad. Weten ze niet hoe het ervoor staat met de mensheid? En dan vraag ik nog niet eens. Hebben ze geen Bijbel? Die hebben wij, dus voor ons is het makkelijk. We weten dat het niet werkt. En daarom weten wij dat wij uit die wereld verlost moesten worden. Uit de zinloosheid van die situatie. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En in de praktijk is dat ook het tegenwoordige werk van Christus, dat hij zich een eigen volk reinigt en zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Een eigen volk reinigen, ijverig in goede werken en opvoeden, dan wel opleiden. Leiding toch? Opleiden tot zo'n stelling. Tot een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dan op dit punt ben je hier in deze visioenen van Openbaring 4 en 5 aangekomen. Wie is waardig? Ik vind het een mooi woord, waardig. Ik heb wel eens vaker gesproken over waarheid en waar en waarde. En elke keer heb ik erbij gezegd dat het betekent dat het gaat om iets dat zeldzaam is. En dus daarom is het waardevol. En het is zeldzaam en dus vraag je waar het is. Je kan het niet vinden. Je moet het zoeken. Het gaat om verborgen dingen. Maar dit woord heb ik nooit in betrokken. Maar nu dan wel. Wie is waardig? Waar is iemand die waardig is? Of zullen we meteen zeggen, iemand die de waarheid is. Want heus, die woorden hebben in essentie allemaal dezelfde betekenissen. Waarheid heet waarheid, in het Nederlands althans, omdat het per definitie zeldzaam is. Waarheid moet je zoeken en vragen, waar is de waarheid? Kortom, wie is waardig? Wie is de waarheid? Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Het boek zelf is uiteraard ook gewoon de waarheid. Het woord der waarheid, namelijk het eeuwigblijvende woord van God. Dat zijn de termen van Jacobus en van Petrus, onder andere. Maar er was niemand. En niemand in de hemel, nog op de aarde. Ik weet niet, ik zal er wel geen notitie van hebben gemaakt ooit. Maar weet u nog hoe dat ooit een keer was? Bij Mozes, die aan het hof van de farao was opgegroeid. En die op een dag, op zekere dag, hij is ging kijken bij zijn broeders naar het vlees. Dat wil zeggen, de Hebreeën die in Egypte in slavernij waren. En toen zag hij dat er onrecht gebeurde. En dan staat er, en hij keek eens, Mozes, hij keek eens herwaarts en hij keek eens ginswaarts, staat de vertaling. En toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij die Egyptenaar. Dat wil zeggen, dood. En er staat mij zo bij dat ik dat ooit opgepakt heb als kind. Ze zullen het me verteld hebben. Dat Mozes keek, omdat hij in stiekem, hij deed het stiekem, want daarna bleek dat toch anderen het gezien hadden enzovoort. En toen moest hij vluchten, dus hij keek eerst of niemand het zag. En ik moet u zeggen, dat, nou wat ik verder in de Bijbel gelezen heb, is dat niet de strekking ervan. De strekking ervan was, dat als er dan niemand anders optreedt om gerechtigheid tot stand te brengen, dacht Mozes, nou ja, dan moet ik zelf maar. En dat deed hij dan. En later lezen wij in Jesaja over de Heer Jezus, over de Messias. Dat hij keek en hij zag dat er niemand was. En toen stelde hij zijn aangezicht tot een kei. En het deed de helder zaligheid om of iets dergelijks, want ik weet niet precies uit mijn hoofd hoe het staat. Maar daar was niemand en er was geen voorbidder, staat de vertaling. Je vraagt je af of dat in het Hebreeuws is, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Hij zag dat er niemand was en toen deed hij het, de Heer Jezus Christus, waarvan Mozes een beeld was. En hier wordt opnieuw gezegd, er is niemand. Er moet iets gebeuren wat niemand kan. En wat er moet gebeuren, ja, misschien is dat boek tweezijdig beschreven dan niet helemaal duidelijk daarover. Maar binnen de context, dat wil zeggen binnen het geheel van de schriftgedeelte, is dat wel degelijk duidelijk. Want waar het over gaat is de vraag wie waardig is. En wie zoveel waarde in zich vertegenwoordigt, wie het vermogen heeft om een oordeel te brengen over een goddeloze wereld. Kortom, om zijn troon te vestigen over al die volkeren der aarde, want daar gaat het vervolgens over. Dat zal toch niet te geheim zijn voor u, dat het boek Openbaring in essentie gaat over de wederkomst van Christus, die de volkeren zal oordelen en zijn koninkrijk op aarde zal vestigen en dat in stand zal houden, voor in ieder geval deze oude wereld nog voor een periode van meer dan 1000 jaren. Toch? Daar gaat het toch over? Dat is toch de essentie van wie is waardig om wat? Alleen het heet, wie is waardig om een boek te openen? Ik denk dat het primair gaat over de Bijbel, omdat er staat dat het van binnen en van buiten beschreven is. Maar dan gaat het toch over wat God gesproken heeft van als Her. En dan is de vraag, wie gaat daar uitvoering aan geven? Wie onderwerpt zich aan dat woord en wie is vervolgens in staat dan dus eventueel om dat ook te implementeren over de hele wereld? En dat is wat hij gaat doen. En dat is de Heer Jezus Christus. Zie? Die kwam in de... Het is zo weer kerst. Of had ik dat al gezegd? Nee, toch? Had ik nog niet gezegd. Oké. Okay. Hij kwam in deze wereld om daarvan deel uit te maken en om van zijn... daarbij behorende rechten gebruik te maken om daadwerkelijk die wereld, de volkeren, de mensen te oordelen. Dat is wat het is. Dus wie is waardig? Ja. Daarom heet hij in... Nee, niet in Johannes 1, maar in Openbaring 19 is het, geloof ik. Nee... was het 14. Daarom heet hij ook het woord Gods. Soms verdwaal ik ook in die hoofdstukken, maar het is wel openbaar in 19. Vers 13. Hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Dat is gewoon Jesaja 63 vers 1. Wie is het die van Edom komt? Waarom zijt gij rood aan uw gewaad, enzovoorts. Hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was en zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Dat is een metafoor. Dat betekent gewoon, hij is degene die gestalte geeft aan het woord Gods. En met een Hebraïsme, hij is degene die het woord vlees doet worden. Dat is precies hetzelfde woord. En dat gaat niet over kerstfeest, overigens. Dat gaat over de opstanding van de Heer Jezus Christus en wat er verder volgt. Want daarin geeft hij gestalte, vlees, aan het woord Gods, aan de belofte Gods namelijk. Die immers in Christus ja en amen zijn. Zoveel beloften Gods als er zijn. Dus de vraag, terug naar Openbaring 5. De vraag is, wie is waardig? Ja, je weet wie waardig is om dat te doen. En ook op grond waarvan. Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Want die vraag is de samenvatting van de geschiedenis dus. Hè? Het is altijd wachten geweest, wie is waardig? Bij een andere gelegenheid vertellen ze wel weer van... aan Adam en Eva werd beloofd dat het zaad der vrouw, de zaad der slang, de kop zou vermorzelen. Dus dan staat er in de kinderbijbel, of waar het maar in staat, staat dan... dat toen kreeg Eva een baby en het was Kain. En het idee was dat Kain dan wellicht de slang de kop zou vermorzelen, het zaad der vrouw, enzovoort. Maar helaas, dat kwam niet goed. Dat is niet gebeurd. Abel kon ook niet meer. Dat werd door omstandigheden verhinderd. En dan krijg je Seth. Want God heeft een ander zaad in zijn plaats gezet. In de plaats van Kain of van Abel. Dat maakt niks uit. Ander zaad. En zou hij het dan worden? En hij wordt het ook niet. En dan wordt het een als Kain allemaal halal. En dan wordt het een lang verhaal langzamerhand. Maar wie zal het zijn? En zelfs David stelt de vraag... Nee, David was de vraag, de drager van de titel zoon van Adam. Zoon des mensen. Via het Grieks. Maar, zoon van Adam. En toch zegt hij, maar wie is het? Want ik ben het niet. Hij was het wel, maar niet de definitieve. En daarna wordt het helemaal... Dat is Psalm 8. Dat is de historische achtergrond van Psalm 8. Dat wil zeggen, wie is de mens dat ge zijn en gedenkt en de zoon des mensen dat ge hem bezoekt, enzovoorts. Dat is de aanleiding daarvan. Ik ben het niet. Bovendien, toen David zelf de ontvanger werd, om zo te zeggen, van een belofte met betrekking tot zijn huis en Davidisch huis, toen zei David, ja, maar dat ben ik niet waard. Dat is 2 Samuel 7, dat staat er allemaal bij. Wie ben ik dat ik dit doen mag, zei hij. Zo, gevleugelde term geworden in het Nederlands Koningshuis. Om redenen die ik u niet ga verklappen. Maar toch maar. Wie ben ik dat? Ik ben het niet. Ik ben dat niet. Mijn huis is dat niet waardig. En op een andere plaats zegt hij dat ook nog eens een keer. Dus de vraag blijft, wie dan wel? Nou, deze. Die nu komt. Er was niemand. Dat is treurig genoeg. Vers 4. Johannes weende zeer. Dat maakt onderdeel uit van het hele tafereel. Hè? Ik weende zeer dat niemand waardig. Ja, dat is ook triest voor de geschiedenis van de mensheid. Dat in al die jaren nou niemand is met een plan gekomen is. Karl May niet. Karl Marx niet. Wie nog meer niet. Niemand niet. Ze hebben allemaal filosofieën ontwikkeld, zal ik maar zeggen. Die indianenverhalen bleken te zijn, zeg ik altijd spottend. Want ja, of het knap in elkaar gestoken was. Ja, dat valt in de categorie kunstig verdichte fabelen. En ik ben een bewonderaar van de literatuur en van kunst en wat het allemaal is. Dus ja, maar je hebt er geen bal aan. Het is wel mooi, maar je kunt er niks mee. En wat doe je dan? Dan hang je het op in het Rijks. De nachtwacht, wat moet je met zo'n schilderij? Toch, wat moet je ermee? Op je slaapkamer hangen. Ja, wat moet je ermee? Ja, het is een knap stukje werk, maar je moet er af en toe eens naar kijken en zeggen dat het een knap stukje werk is. En een bijdrage leveren, want je moet tegenwoordig overal een bijdrage leveren. Zelfs als je auto daar parkeert natuurlijk. Maar goed, voor zover het nog mogelijk is. Maar doe maar weer. Maar of je er wat aan hebt. En zoals we met al die theorieën en filosofieën van de mensheid. En met al die wetboeken die in de loop der tijd gemaakt zijn. Om het leven te verbeteren. Om de maatschappij te verbeteren. Om een beter economisch plan te hebben. Om een betere verdeling te krijgen van inkomsten. Dan wel van mensen in een land. En van hun werk waar ze wonen. En ruimtelijke ordening heet dat. Maar er komt allemaal niks van terecht. En na verloop van enige tijd zeggen we nee, het was ook niks. Maar dan komt er weer iemand die heeft een nieuw plan. Dat heet vooruitgang. Maar het is geen vooruitgang, het is herhaling van zetten. Het is in een kringetje rondlopen. En dat noemen ze tegenwoordig vooruitgang. Hebben ze u dat wel eens verteld? Vroeger, tot de Fransen wat anders uitgevonden hadden in de 18e eeuw. Tot die tijd werd de tijd beschouwd als een cirkel. Dat wil zeggen, de tijd herhaalt zich, de geschiedenis herhaalt zich. Elke keer gaat de zon weer op. Het wordt elke keer weer, wat is het? Elke keer wordt het weer herfst enzovoort. Gaat allemaal door. Het herhaalt zich allemaal. En vooruitgang, nee, het is in een cirkeltje. Dat is wat de Bijbel zegt. Ene geslacht gaat en het andere komt. En er verandert niks. Het gebeurt gewoon allemaal weer overnieuw. Maar er komt niks nieuws, want wat er nu is, dat is allemaal al geweest. Dat dan, hè, in de prediker. En toen kwamen de Fransen, die hebben een tijdlijn uitgevonden. Zo van, we komen daar ginter vandaan en we gaan daar ginter in de verte gaan we naartoe. En wij vorderen over die lijn enzovoort. Het is onzin. Het komt namelijk nergens, er verandert helemaal niks. Begrijp u dat het allemaal maar in de gedachten zit? Allemaal maar rekenmodelletjes zijn die het mens zelf heeft uitgevonden. Waar komen wij vandaan en waar willen wij naartoe? Nou, we zijn ooit een keer verwekt geworden en waar we naartoe gaan, vroeg of laat overlijden wij. En dat is het dan. Wat wou je daar meer over hebben? Dat is de natuur, zo zegt de Bijbel dat ook. En intussen is de vraag, wie brengt daar verandering in? Want de wereld draait inderdaad door. Niet alleen dag en nacht en de seizoenen enzovoorts. Maar alles herhaalt zich. En er komen steeds weer andere, steeds weer een nieuwe dag. Weer een nieuw jaar en wat het maar was. En dan, ja. Toch. en al die tijd. Of het treurig is, ja, dat leg ik nu net uit. Johannes weende zeer. De grote roep, de grote stem is wee. En Johannes zegt... Nee, jammer, maar helaas. Gebeurt niks. Dat is de wereld. Men maakt zich druk over opkomend antisemitisme. Of opkomend of uit de klauw lopend antisemitisme. Ze hebben de 30 en 40 jaren niet meegemaakt in Europa. Die denken dat het nu wel erg, nu wel heel erg is. Ja, het is ook heel erg. Maar het is niet nieuw. De geschiedenis van het Jodendom is de geschiedenis van vervolging. Nou ja, sinds de dagen van Esther. En dat is dus 2500 jaar geleden. Oké, 2400 jaar geleden. Fits. Dat is niks nieuws. En kan er niks aan gedaan worden? Nee, kan niks aan gedaan worden. Waarom niet? Omdat we leven in een zondige wereld die ligt in de macht van de boze. Nee, niet het boze, de boze. En die steekt daarachter. En daar is niks tegen te doen. Ja, wat er tegen te doen is, het is maar één ding. Dat is prediking van het evangelie. Omdat mensen gehoor geven aan het evangelie en daarmee getrokken worden uit deze draaimolen. Uit deze cycli. Kom er maar uit. Laat het maar voor wat het is, je kunt het niet veranderen. Maar de Heer doet hun werk, los daarvan. Trekt ons uit de tegenwoordige boze eeuw en geeft ons een plaats in zijn werk. En dat moet leiden tot de openbaring van zijn koninkrijk, zijn heerlijkheid in de toekomst. En al het andere, dat is, ja, sorry, maar het is, ja, dat is tijdverdrijf. Dat is therapie. Nee, het is bezigheid, het is... Het is afleiding. En voor ons als gelovigen is het zeker afleiding, omdat het ons afleidt van waar het werkelijk over gaat. De essentie van problematiek van de wereld. De essentie is dat men de waarheid niet kent of niet wil kennen. En dus ook niet kent degene die waardig is of gewoon de waarheid is. Zie? Er is niemand. Maar toch, toen zei een van de ouderlingen, want we zitten nog midden in dat visioen van de troon en de vier dieren en de 24 ouderlingen. Een van de ouderlingen zeide tot mij, ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel David, ik ben even tegelijkertijd aan het lezen de kleine lettertjes die eronder staan hoor. De leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen. Dat dat een strijd geweest is om zo ver te komen, wordt hier geïmpliceerd uiteraard. Dat is die... strijd in ieder geval van de Heer Jezus hoogstpersoonlijk, van zijn loopbaan, zoals die samengevat wordt in Hebreeën 12, de eerste verse, dat hij om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, zijn loopbaan heeft gelopen, het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en is op grond daarvan gezeten aan de rechterhand Gods. Daar komt het vandaan. Hij heeft overwonnen. Met name de dood uiteindelijk. Want dat is de grootste misser natuurlijk in deze oude schepping. Hij, de wortel Davids, heeft overwonnen met het resultaat om het boek te openen en dus zijn zeven zegelen open te breken. Er staan in mijn Bijbel inderdaad twee verwijzingen onder. De een heeft rechtstreeks betrekking op de leeuw uit de stam van Juda. Die is uit Genesis 49, dat klopt, dat is makkelijk genoeg. En de andere is de wortel Davids, ontleend aan Jesaja 11. En dat is het ook, alleen bij mij staat er Jesaja 11 vers 10 en dat is een fout. Want het zou dan Jesaja 11 vers 1 moeten zijn. Maar goed, Ik zoek ze allebei op, dat wil zeggen één tegelijk. Dat is in de eerste plaats Genesis 49. Genesis 49. Dat zijn de woorden van Jacob, die zijn zonen tot zich geroepen had, op wat geacht werd zijn sterfbed te zijn. En nadat hij in hoofdstuk 48 reeds het bekende eerstgeboorterecht heeft doorgegeven aan Jozef, spreekt hij vervolgens in hoofdstuk 49 over zijn andere zonen. Begrijp me vooral goed, het schijnt dat het toch niet altijd goed begrepen wordt. Jacob zegent de zonen van Jozef, staat boven Genesis 48. Dat is correct. Ephraim en Manasse, waarbij de vraag is wie zijn die? Dat was vers 8, dat is in onze dagen nog steeds zo. Wie zijn die dan? Dat zijn Ephraim en Manasse. Meer ga ik er niet van zeggen vandaag. Maar Jacob zegent ze, waarbij hij zijn handen kruist. En dan staat er, vers 14... Israël strekte zijn rechterhand uit. Hij wordt voor de gelegenheid niet eens Jacob genoemd, maar Israël. Waarmee toch beklemtoond wordt dat het gaat om de man in zijn profetische hoedanigheid. Israël, zijn eretitel die hij van de Heer zelf gekregen had. Hij strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel hij de minste was, de jongste namelijk, en dus de laagste in rangorde, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestierde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene, en niet de minste, maar Jacob verwisselde ze zoals in de familie gebruikelijk, weet u wel. Maar daar ga ik het verder niet over hebben. Wel over dat het dan de volgende zin luidt, en hij zegende Jozef. Hoe zegende hij Jozef? Door de zonen van Jozef te zegenen. Dus je kunt met recht zeggen, Jacob gaf het eerstgeboorterecht aan Jozef. Oké, hij gaf het impliciet aan Jozef, maar daar verandert niks mee. Hij gaf het aan Jozef. En meteen nog een generatie verder, via Jozef aan Ephraim voor Manasse. Zodat die verwisseling, die wordt nog eens herhaald, hè. Hij zegende Jozef. Maar nadat hij dat gedaan had, en op de details daarvan ga ik nou niet in, nadat hij eerst geboorterecht gegeven had aan Jozef, komen we in hoofdstuk 49, waarbij hij zijn zonen, over zijn zonen spreekt. En waarbij hij Ruben, die de oudste was en die dus eerst in aanmerking zou gekomen zijn voor het zogenaamde eerst geboorterecht, hij schuift hem aan de kant. De reden daarvoor is dat Jacob Ruben niet in staat acht om dat eerstgeboorterecht te dragen. Hij acht hem niet waardig. En als u vraagt, maar waar is dan de echte eerstgeborene, dan zeg ik, ja, dat was al hoofdstuk 48. Dat was Jozef. Zie? En dan nog wat, want ik ben u nu toch. Er staat, daarna riep Jacob zijn zoon, 49 vers 1. En riep Jacob zijn zonen en zeide, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Uiteindelijk, je moet het misschien 5 keer lezen, maar dan wordt het een komische uitspraak. Hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Hoezo navolgende dagen? Leg dat eens uit, in de navolgende dagen. Nee, je komt vanzelf tot de ontdekking dat je die woorden gewoon moet weglaten, toch? Hij gaat toch niet uitleggen wat in de voorafgaande dagen hen zou overkomen? Dat is toch wat taal? Dus je kan net zo goed lezen, hetgeen u wedervaren zal. Ja, wanneer? Ja, hierna. Maar er staat in de vertaling in de navolgende dagen. Het was voor mij aanleiding ooit om te kijken, maar wat staat daar nou eigenlijk dan in het Hebreeuws? Want dit is eigenlijk wat al. En dan blijkt dat er niet staat de navolgende dagen. Er staat in de laatste dagen. En elke keer als diezelfde uitdrukking voorkomt in het Oude Testament, dat is vaak, dan is het netjes vertaald met in de laatste dagen. Alleen hier hebben de vertalers dat niet gedaan. Hebben ze het vertaald met in de navolgende dagen. Dat is een goede truc, want de laatste dagen, ja, die moeten hier navolgen, toch? Ooit in een keer. Maar de clue is dat de term in de laatste dagen, dat is nieuwtestamentische tijd. Volgens de Statenvertaling. Los van wat het in het Nederlands zou kunnen betekenen. Het wordt Pinksteren, Nieuw Testament, het wordt Pinksteren. Opstanding van Christus, het evangelie gaat gepredikt worden. De eerste toespraak die we hebben is van Petrus op de Pinksterdag. En de eerste schriftlezing die hij houdt, want voor de toespraak op de schriftlezing. De eerste schriftlezing is die van, het zal zijn in de laatste dagen. Zegt God dat ik mijn geest zal uitstoot op alle vlees. Ontleend aan Joël 2. Laatste dagen. Dat is de uitdrukking voor nieuwtestamentische tijd. De tijd vanaf de opstanding van Christus. Dat is dus wat wij populair de eindtijd noemen. Maar die bestaat dus al 2000 jaar. En wat ik nou omslachtig sta uit te leggen, is dat dit geen profetieën zijn. Want het zijn profetieën, het zijn geen zegeningen hoor. Dat staat er wel boven. Maar als Ruben ontslagen wordt, zal ik maar zeggen, als eerstgeborene, kan je dat moeilijk een zegen noemen, toch? Hij doet profetieën over zijn zonen. En zijn profetieën die betrekking hebben niet op wat er meteen hierna zou gebeuren, of in de loop van de oud-testamentische geschiedenis, maar zijn profetieën over wat hen zou overkomen in de laatste dagen. Dat wil zeggen, in de nieuwtestamentische geschiedenis. Hebben we die nog? Ja, dat is heel vervelend. Natuurlijk is dat heel vervelend, omdat wij officieel niet geacht worden te weten wie of waar die stammen zijn. Maar ja, dat is geen argument, hè? Dit is geen argument. Dat wij dat niet weten, dat is een gebrek aan onze opvoeding. Ja, dat is omdat we nou helemaal niet alles kunnen leren op school. Zoveel tijd hebben we nu ook weer niet. Tussen alle feestjes door, zal ik maar zeggen. Dus ja, maar het is een gebrek aan onze kennis. Maar het zijn profetieën over de eindtijd. Die is van belang, hoor. Nou goed. Maar meer specifiek, wij komen hier terecht. Natuurlijk, primair over Juda, dus over die andere ga ik helemaal niks zeggen. Maar daar staat over Juda in vers 8. Juda, gij zijt het. En voordat je dan denkt, dan is hij de eerstgeborene, omdat vader Jacob gezegd had tegen Ruben, gij zijt het niet, gij zult het niet zijn. Vers 4. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Enzovoort. En als je dan leest vers 8. Juda, gij zijt het. Dan mag je niet denken, dan is hij die eerstgeborene. Want die kwestie hebben we al gehad. Jozef was de eerstgeborene. Officieel. In hoofdstuk 48. En Ruben niet. Dat is hoofdstuk 49. Maar nou komt er wat anders, namelijk niet het eerstgeboorterecht, maar het koningschap. En dit zijn twee begrippen die weliswaar bij elkaar horen, eigenlijk, maar die hier van elkaar gescheiden worden. eerstgeboorterecht houdt onder andere in het erfrecht, het recht op de titel. Nou ja, de plicht eigenlijk op de titel. Dat wil zeggen, de eerstgeborene krijgt de naam mee, de titel. Dat wil zeggen, als je een brief adresseert aan Israël, dan moet je die bezorgen bij Efraïm. Oké, bij Jozef. Zijn vader dan. Maar daarna wordt het Efraïm en niet Manasse. En als Efraïm niet bereikbaar is, dan kies je voor Manasse. En als je die niet bereikbaar kunt, ja, dan wordt het een beetje problematisch. Maar toen maar. Dat is Israël. Vandaar dat later in de geschiedenis, bij de, hoe heet dat, de splitsing van het Rijk van Israël, wanneer het uiteenvalt in twee koninkrijken, gaat de naam van Israël, de naam van het volk, niet mee met Juda en met het Davidische koningshuis uit Juda. De naam Israël gaat mee met de stam van Efraïm. Vandaar dat ook de koning van het volk, althans aanvankelijk, is uit Efraïm, uit Jozef. Dat wil zeggen Jerobeam. Hebben jullie dat nog? Moeilijker is het niet. De naam Israël berust daar, aan die kant. Zie je? Maar wat hier verteld wordt vervolgens, is hoe het zit met waar het koning, aan wie het koningschap gegeven wordt. Dat gaat niet mee met de eerstgeborene, hoewel dat toch voor de hand gelegen zou hebben. Mocht u er problemen mee hebben, maken we het alleen groter. Want het priesterschap, voor zover zoiets bestaat, zou ook mee moeten gaan met de eerstgeborene. Want de eerstgeborene wordt geacht voor alle zaken verantwoordelijk te zijn. Echter, de religieuze zaken, die worden van de eerstgeborene binnen Israël afgenomen en gegeven aan Levi. En daarom worden de Levieten ook verspreid onder alle stammen van Israël. Gelijk het is te deze dagen, denk ik altijd maar. En het koningschap wordt dus ook afgenomen van de eerstgeborene, zodat die eerstgeborene alleen nog eigenlijk de titel met zich meedraagt. En bovendien het idee dat hij als eerstgeborene bestemd is om God te dienen specifiek. En eigenlijk geen aardse bediening heeft primair. Dat is het, want eerstgeborene moet gebracht worden bij de Heer in de tempel of wat het maar was. Hè? Zo zou het later gaan namelijk. Maar daar staat er, Juda, gij zijt het. En wat dat betekent, staat erachter. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Dat is een woordspeling op de naam Juda. Want dat komt van het woord Yad met een D. Dat is een handje. Een hand. Uw hand zal zijn. Juda, uw jat zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Dat verhaal hadden we al eens gehad in verband met Jozef. De dromen van Jozef, weet u nog? Die zonen van Jacob zouden buigen voor Jozef. En hier staat voor Juda. Grappig. Ik vind het grappig. Want de aardigheid is natuurlijk dat in de loop van die geschiedenis die twee bij elkaar zijn gekomen. En dat je in onze tegenwoordige tijd Juda, dat wil zeggen het koningshuis van Juda, vindt bij Jozef. Dat wil zeggen bij Efraïm. In Brittannië. Dat is het verhaal. In onze dagen. Jazeker. Ja. In de laatste dagen. En dan staat er dus, Juda is een levenwelp. Er zijn verschillende woorden voor leeuw die met leeuw vertaald worden. Wij hebben maar één woord, geloof ik, leeuw. En het Hebreeuws kent er meerdere. Hier vind je dus een paar verschillende woorden. Eerst een leeuwenwelp, dan heet hij een leeuw en dan heet hij een oude leeuw. Dit zijn verschillende woorden die de hoedanigheid van een leeuw beschrijven. En dan staat er, Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw. Heb je wel eens gezien hoe een leeuw gaat liggen? Oké. Heb je wel eens gezien hoe je kat gaat liggen?
Nee,
die loopt in zijn rondje zo. Soms wel twee, in zijn gewone ronde mandje zelf loopt hij zo. En dan gaat hij liggen. Heeft hij precies uitgezocht zo. En dit is mijn plek en nou ga ik liggen. En dat doet hij elke keer zo. Nou, niet altijd helemaal zo, maar toch heel, heel bewust. En bij de katten denk ik vaak dat ze het ook nog doen om je aandacht te trekken en je mede te delen. Let je goed op, hier ga ik liggen. Doe er eens wat aan. Waag het eens. En ik kijk zo'n beetje aan, zo van, zo'n loerende blik. Kent u dat? Je kat, ja. Nou, een leeuw doet dat ook. Die maakt zo'n rondje en die gaat dan liggen. Onverstoorbaar. Ik ben ooit, nou ja, dat mag ik eigenlijk niet vertellen, maar ooit wel eens pal voor een stel leeuwen gereden met de auto. Verblikken of verblozen niet, hoor. Die zijn zo arrogant. Katten zijn dat ook trouwens. Dat vind ik het leuke van die kleine beestjes. Die hebben datzelfde arrogant alsof ze je aankunnen. Maar vermoedelijk is dat ook zo, dat laatste. Maar leeuwen kunnen dat zeker. Dus ja, die vinden het niet nodig om voor je opzij te gaan of wat dan ook. Maar als die willen gaan liggen, dan liggen ze. En als ze willen blijven liggen, blijven ze liggen. En dat is wat hier beschreven wordt. Daar kun je niks aan doen. In principe niet. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. En dan mocht het niet duidelijk zijn, staat erachter, wie zal hem doen opstaan? Dat is een retorische vraag. Het antwoord is uiteraard niemand. Als hij bij staat wil gaan liggen, gaat hij daar liggen. De onverstoorbaarheid zelf. Waarna volgt, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Het woord scepter is gewoon de vertaling van het woord roede. Het had ook een stam kunnen zijn. Ook stammen van Israël worden met dit woord aangeduid. Dat men het vertaald heeft met scepter, daar heb ik inmiddels wel, daar heb ik lang over gedaan hoor. Maar daar heb ik wel vrede mee, omdat de betekenis ontleend wordt dan aan het begrip wetgever. En daarna aan dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn, op woorden van die strekking. Het gaat wel degelijk over koningschap. Ook in dit vers. Want de koning wordt geacht de wetgever te zijn. Dat heb je ook niet geleerd op school. Want onze staatsinrichting is wat anders ingericht, zeg ik dat leuk zo. Onze staatsinrichting is anders ingericht. Daar hebben ze ook al duizenden jaren over nagedacht, over hoe de staat zou moeten worden ingericht. Over rechtsstatelijkheid, ik vind het een leuk woord. Dat is van afgelopen jaar uitgevonden volgens mij en iedereen heeft het op de lippen. Rechtsstatelijkheid. Ik vind het een belachelijk woord, maar toch. Maar vroeger was gewoon de koning. Die maakte wet. Die is verantwoordelijk. Die zegt, zo moet het gebeuren. En die is eventueel ook de rechter voor het geval men dat overtreedt. Daarna komt pas het idee dat hij personeel moet hebben om hem daarbij te helpen. En dat is ook wat tot Mozes gezegd wordt bij gelegenheid. Vandaar de instelling van de Raad van Oudsten enzovoorts in Israël. Maar niettemin blijft het zo. De koning is de hoogst verantwoordelijke. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever. Beide woorden duiden dus op koningschap. De scepter en de wetgever. Van tussen zijn voeten. Dit is een eufemisme. Van tussen zijn voeten. Dat wil gewoon zeggen dat Juda altijd nageslacht van tussen zijn voeten. Dat betekent nageslacht. Er is altijd wel iemand die dit straks wil uitleggen hoe dat precies zit dan. Maar, en dan kan je meteen uitleggen wat de betekenis is van het woord scepter en stam en roede. Wat er gezegd wordt, het wordt dubbelzinnig gezegd, maar dan kun je tenminste aan tafel voorlezen zonder een rode kop te krijgen. Dan, ja, wat hier staat is dat altijd nageslacht van Juda een troon zou hebben. Niet elk nageslacht daarvan, maar altijd in de loop van de geschiedenis zou iemand op de troon van Juda zitten. Dat zou voortplanting zijn, hoewel deze woorden binnen de context van hoofdstuk 49 specifiek van toepassing zijn op nieuwtestamentische tijd. Dat wil zeggen, ook in onze dagen. Dat je zo'n nageslacht koning uit het huis van David niet vindt in Jeruzalem. Ja, dat weten we allemaal. Maar dat ga ik nou echt allemaal niet toelichten. Want dat is niet echt aan de orde. Maar we hebben wel degelijk ook in onze dagen van doen met het voortbestaan van het Davidisch koninklijk huis. Langs meerdere lijnen, overigens. Maar goed. Het komt namelijk overeen met... wat hier staat, komt overeen met wat later tot David gezegd wordt. Nou was David niet de enige afstammeling van Juda, overigens. Maar het wordt, tot David wordt het ook gezegd, hè. Dat altijd een van zijn nageslacht, hij zal altijd zaad hebben dat op de troon van David zou zitten, heersende over Israël. En zelfs wordt dat nog gezegd bij de ondergang van de troon van David in Jeruzalem, namelijk in Jeremia 33, staat het nog zwart op wit. En toen ging het Davidische huis, althans in Jeruzalem, ten onder. En daar staat toch dat de Heer zegt, niettemin, het Davidische huis wordt voortgezet. Ook in onze dagen dus. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Daar is ook altijd discussie over geweest, maar ja, het heeft weinig zin. Het is volstrekt academische discussie, omdat het natuurlijk toch gewoon betekent totdat degene komt aan wie die daarop recht heeft, met de woorden die ik ontleen aan Ezechiël, op die troon namelijk, tot aan de komst van Christus namelijk. Dat is zijn wederkomst uiteraard, hè, als hij komt om gediend te worden. En al die tijd wordt het Davidisch huis op aarde gecontinueerd. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. De uitdrukking wordt ook wel vertaald, is hij zal de volkeren verzamelen. Dat is Hebreeuws, dat ga ik u nou ook niet uitleggen hoe dat precies zit. Maar we weten toch wel wat het betekent. Hij zal de volken voor zijn aangezicht verzamelen, dat is Matthäus 25. En hij zal ze oordelen en ook de facto aan zich onderwerpen. En over die leeuw gaat het dus in Openbaring 5. Zie, de leeuw uit de stam van Juda. Dat is een tamelijk ondubbelzinnige verwijzing dus vanuit Openbaring 5. Vers 5 na Jesaja 9, of na Genesis 49, vers 9. Die leeuw uit de stam van Juda. Want de leeuw per definitie is een verwijzing naar het huis van Juda. En dus ook dat van David uiteraard. En die andere verwijzing is na Jesaja 11. Die kennen we waarschijnlijk ook allemaal, omdat het zo weer paas is. Want daar staat... Want er zal een reisje voortkomen. Dat wil zeggen, hoofdstuk 11 gaat eigenlijk gewoon door achter hoofdstuk 10... Want daarin wordt beschreven dat de Heer in zijn wederkomst een oordeel zal brengen. Wie? De Messias. Dat is namelijk dat reisje. Want er zal een reisje, een spruit, een tak, een stam, een scepter. Dat is het. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izee. Izee, dat was de stamvader van Nee, dat was de vader van David. Ik kan beter zo zeggen. Maar dat huis is afgehouden, om zo te zeggen. Die tronk. Stronk, zeggen wij, geloof ik. Is afgehouden. En daar zou een scheut uit voortkomen. Staat er. Dat wil zeggen, de boom is er niet meer en toch zit er nog leven in en er komt leven uit. Als u mij vraagt, dan zeg ik ja, afgehouden. Dat is, als u mij vraagt, is dat gewoon de dood van de Heer Jezus. Dat was het einde van het verhaal. Je kunt het ook ruimer nemen. Maar ja. Wij zijn gewend aan dat deze verzen gelezen worden rond kerst. Want men heeft behoefte aan schriftplaatsen. Want die zijn er haast niet. Die spreken over de geboorte van de Heer Jezus. Maar die schriftplaatsen zijn er bijna niet. Dus er wordt van alles bijgesleept. Zoals Johannes 1, in het begin was het woord. En het woord is vlees geworden. Het gaat niet over de geboorte van de Heer Jezus. Het gaat over de vervulling van Gods beloften in de opstanding van Christus. Maar ja, men heeft de schriftplaatsen nodig. Deze ook. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Isaïe. Maar hoezo? Afgehouden tronk. We hebben in ieder geval twee geslachtslijnen in het Nieuwe Testament. Eén van Maria en één van Jozef. En hoezo, wat was daar afgehouden aan dan? En het waren, voor zover we weten, redelijk jonge mensen. We hebben niks afgehouden. En toch, hoezo afgehouden tronk? Nee, dat klopt. Dat gaat het ook niet over. Men zou begrijpen dat het gaat primair over het Davidische koningshuis. En althans in het beloofde land. Vroeger zeiden we gewoon Palestina, maar dat mag ook niet meer. Hè? Maar in het beloofde land, zal ik maar zeggen, of gewoon in Jeruzalem. Ja, daar is al lang een einde gekomen aan dat Davidische koningshuis. Zodat het toch even schrikken was toen er ineens mensen kwamen van uit Partië. Ze kwamen uit Partië. En die vroegen, waar is de geboren koning der Joden? Jeruzalem. En als het nou een stelletje onbenullen waren die daarna kwamen vragen. Maar ze waren toch op zijn minst wijzen. Toch? Koning der Joden. Ja, dat is schrikken. Maar wees gerust, er is nog steeds geen koning der Joden in Jeruzalem. En we zijn zo'n 2000 jaar verder. Ze hebben trouwens geroepen, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Hij claimde dat ook niet. Maar ze hadden kennelijk toch begrepen dat er iets mee was. En om dat te voorkomen riepen ze maar meteen, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Kruist hem. Enzovoorts. Toch? Kortom, het gaat om het herstel hier van het Davidische huis. Specifiek die tak van Juda die dan loopt via Peres, Fares en vervolgens Isi, David enzovoorts. Uit die wortelen, dat wil zeggen Gods beloften falen niet. Hij doet wat hij gezegd heeft en er zou een herstel komen inderdaad van dat huis van David, ook specifiek in Jeruzalem, want daar gaat het dan toch uiteindelijk over, uitlopend in wat wij populair noemen het duizendjarig rijk en natuurlijk de verzameling van Israël uit heel de wereld. En die wortel van David, die heet trouwens in vers 10 van Jesaja 11 de wortel van Isaïe. Maar dat is uiteraard dezelfde. Het is van David, logischerwijze. En ook bij die gelegenheid zullen de beide huizen van Israël weer verenigd worden. Die hier heten, vers 13, Ephraim en Juda. En elders, in Ezechiël bijvoorbeeld, lezen we inderdaad hetzelfde. Dat die beide volkeren weer één zullen worden. Dat ze niet langer twee volken zouden zijn, of twee kudden, maar één volk en één kudde en één herder, namelijk één koning. En daar staat er zelfs bij, en mijn knecht David zal koning over hen wezen. Dat is het Davidische koningshuis. Zie, dat moet nog gebeuren, dat staat gewoon in de Bijbel. Ik weet wel dat er mensen zijn die filosoferen dat die twee huizen al lang één geworden zijn onder de naam Jood. Dat is volstrekte onzin. Er is volstrekt geen enkele aanleiding toe. Niet in de Bijbel, buiten de Bijbel ook niet. Op geen enkele manier. Maar ja, hoe komt zo'n verhaal dan in de wereld? Ja, omdat men niet rekening wil houden met het idee dat er naast het zogeheten Joodse volk nog een veel groter ander volk is, via welk God zijn werk doet in onze dagen. Dat past niet in de kerkelijke tradities. Staat niet in de geloofsleiders, niet in de catechismen, niet in de drie formulieren van eenigheid. Niks. En dus wil men het niet horen. Ja, en maar ik moet die dingen toch vertellen. Ze staan gewoon zwart op wit in de Bijbel. Dus ik hoef geen twijfel over te bestaan. En zelfs buiten de Bijbel is dat makkelijk te volgen. Er is geen enkele twijfel over mogelijk. Maar toe maar. De wortel van David dus. Met andere woorden, openbaring is nou eenmaal openbaring. Zo heet het. Het heet openbaring omdat het ons dingen openbaart die in het Oude Testament verborgen blijven. Wie is die leeuw uit de stam van Juda? Silo. Wie is die wortel Davids of van Isaï? Het antwoord is, dat is Jezus. Ja, Jezus de Christus, om bij de Griekse termen te blijven, want zo is het ons overgeleverd in de Bijbel. Ween niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids heeft overwonnen, de dood overwonnen, daarom dus de afgehouwen tronk draagt vrucht. Heeft overwonnen om het boek te openen en dus zijn zeven zegelen open te breken. Het aardige is natuurlijk toch dat het openen van een boek, daar had je zo antwoord op kunnen geven. Wie doet dat, het boek openen? Kan je nog navragen in Emmaus, Lucas 24, nee? Ik zal hem even voorlezen. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? Dat is wat de Heer doet. Niet voor de wereld, maar voor de zijnen. In dit geval de Emmausgangers. Er zit nog meer aan vast, want eerst staat er ook nog, hun ogen werden geopend en zij kenden hem. Vers 31. En in vers 45, toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Maar hij opende schriften. Met dat idee mag u helemaal geen moeilijkheden hebben, want we hebben nog een hele andere lijn, om zo te zeggen, dat is dat wij de Heer Jezus Christus kennen als de hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek. En de verantwoordelijkheid van de hoge priester, nou ja, de verantwoordelijkheid van de priesters is het woord Gods te bewaren. Langzamer? Oké. God is woord, God betekent God spreekt, dat is wat dit doet. Als iemand dan aangesteld wordt als beambte van God, in een ambt, dat is het woord kohen. Wij vertalen dat met priester, maar het betekent eigenlijk gewoon een ambtsdrager. Het is ons woord koning, zeg ik altijd, dat is ook zo. Kohen. Wat denk je dat die ambtsdragers dan moeten doen? Zij dienen God en God is woord, God spreekt namelijk. Wat doen die ambtsdragers dan? Het woord van God bewaren. En voor zover er een priesterlijk huis bestaat, is het een tempel. En wat wordt daar bewaard? Het woord van God. En wat doet de hoge priester dus? Nou, die is verantwoordelijk voor al die priesters. Dus die is hoofd van die dienst. En als de Heer Jezus Christus dus hoge priester is van dat nieuwe verbond, is hij degene die ons in heel de waarheid leidt. Oké, die term heb ik geleend van de Heilige Geest, maar dat is niet wat anders, hè? Althans in de Bijbel niet, bedoel ik. Hij leidt ons in heel de waarheid. Hij maakt ons de verborgenheid van zijn wil bekend. Hij vertelt ons wie hij is. Wie zijt gij, heren? Was de vraag van Paulus. En die vertelde toen wie hij was. En is. En zijn zo. Enzovoort. Hij opent ons de schriften. Hij leidt ons in heel de waarheid. Maar dat niet alleen. Hij geeft ook uitvoering aan wat in de Bijbel beschreven wordt. Ik heb iemand gekend, een prediker, die zei, God onderwijst ons in zijn woord, God spreekt tot ons, maar God is vader. Waar denk je waar hij over spreekt? En als je niks meer hebt dan deze zinnetjes, God is vader en hij spreekt. Waarover spreekt hij? Over zijn zoon dus. Ja, dat is het. Met andere woorden, ja, dat is de eerste optie. En die blijkt ook correct te zijn. Dat is wat hij doet, ja. Ik had ook handelingen kunnen opzoeken. Over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En het antwoord was, en hij verkondigde hem Jezus. Wilt u nog bij de kamerling heette dat, en bij Filippus. Over wie gaat het? Over Jezus. Wie is de mens dat gij zijn en gedenkt? Wie is dat? Hebreeën 2 zegt, dat is Jezus. Dat staat zwart op wit. Zie? Nou, daar gaat het om. Hij geeft gestalte, hij is aan het woord van God, hij is de inhoud van het woord van God. En voor zover er recht gesproken moet worden, is hij degene die daartoe is aangesteld. Zie? Ik moet meteen even denken aan Handelingen 17, waar Paulus in Athene, te midden van de wijzen van deze wereld, vertelt hoe het zit. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren, daarom dat hij een dag gesteld heeft waarop hij de gehele aardbodem zal oordelen door één man die hij daartoe heeft opgewekt uit de dood. Dat is de hele evangelie. Dat komt van die ene man die de aardbodem, alles wat erop is uiteraard, zou oordelen, de rechthebbende. En tegen dat je dan in bladzijde 1182 bent, weet je dat allemaal. Toch? Nou, als dat dan uitgemaakte zaak is, dat hem toekomt alle macht in hemel en op aarde, dan staat er, en ik zag en ziet, ik vind hem prachtig hoor, want er stond in vers 5, zie de leeuw. En in vers 6, en ik zag en zie een lam. Ja, dit is symboliek, hè? Dit is mooi. Of het nou een leeuw is of een lam, maakt niks uit, want ze zijn allebei een uitbeelding van Christus, waarbij het lam uiteraard de uitdrukking is van zijn vernedering. Maar als leeuw, de leeuw is de uitdrukking van zijn verhoging. Het lam is het lijden dat op Christus komen zou en de leeuw is de heerlijkheid daarna. Met de uitdrukking uit 1 Petrus 1. Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Maar het is dezelfde. En let er dan op dat er staat, ik zag een lam staande als geslacht. Hoe je dat moet uitbeelden, weet ik niet. Dat neemt niet weg dat ik daar wel tekeningen van gezien heb. Die zijn er genoeg gemaakt in de loop der tijd. Ik verzamel ze, ja. In een krat komt dat allemaal te liggen. Nou ja, want het zijn grote platen, kleine platen en zo. Je moet het ergens kwijt. Maar hoe je dat moet uitbeelden, dan krijg je een lam te zien met bloedvlekken aan zijn nek of zo, of aan zijn hals. Dus, littekens in de pootjes. Ja, ik weet het niet. Ik zou het zelf niet durven te proberen, zelfs maar het uit te tekenen. Want ja, ik vind het een beetje gênant. Maar niettemin, het lam staande als geslacht. Hoe dat eruit ziet, weet ik niet, maar Johannes zag het. En wat het betekent, weten wij ook. Dat was het lam dat in de tijd stom was voor zijn scheerders. En toen dus niks zei. Toch? Maar nu is hij opgestaan, staande. Hij is opgestaan uit de dood. En nu krijgt hij het woord. Nu neemt hij het woord. Heb je dat? Maar in die hoedanigheid, als de opgestaande, is hij die leeuw. Dat wil zeggen, de erfgenaam van de beloften aan Juda en aan David. Met betrekking en eigenlijk aan Adam, van Adam. Namelijk de aarde onderwerpen en daarover heersen. Als zoon des mensen. Ik zag en zit in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen en lam. Dat is dus op de troon. Een lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen. Hoornen gaan door voor kronen. Ik kan niet elke keer uitleggen dat een hoorn is, in Hebreeuws is het een keren. Keren. Maar dat is ons woord kroon. K-R-N, dat is ons woord kroon. Kortom, een hoorn is een kroon. Trouwens, de vikingen. Ja, Toon Herman stopte toen ook en zei uitvinders van de kapstokken. Maar goed, daar stopte ik dus ook. Maar goed, de vikingen, die droegen kronen. Gewoon hoorns op de helm. En dat was het dan. De hoorn is een teken van macht. Maar een hoorn is een kroon en een kroon is een hoorn. Als het goed is. En onze moderne kronen zijn een reeks van hoorns. Waarvan men dan ook nog weer zegt, maar het zijn ook stralen van de zon. Maar ja, het blijft hetzelfde begrip. Zeven hoornen. We kennen ook in Openbaring later iets met tien hoornen enzovoort. Het zijn tien koninkrijken of tien koningen of tien machthebbers of wat het maar is. En zeven hoornen, dat staat hier dus inderdaad voor een kroon. En zeven, dat kwamen we al tegen in hoofdstuk 1, weet u nog. De zeven kandelaren en de zeven gemeenten en wat het maar was. En de engelen, de zeven gemeenten. En zeven staat gewoon voor het volledige, het volkomen, complete werk Gods. Dat is zeven. Vandaar dat onder omstandigheden nooit verder geteld. Nee, onder omstandigheden wordt niet verder geteld dan zeven. Daarna begint het gewoon overnieuw. Omdat nou eenmaal de geschiedenis zich herhaalt, begint het overnieuw. Maar het is tot zeven en dan opnieuw. Dan hebben we de Sabbat aan te danken. Dus zeven hoornen, dat is de volkomen macht. En zeven ogen. Ogen zijn de uitbeeldingen van geestelijke dingen. Op een of andere wijze. Dat is niet alleen hier. Maar het is, staat er niet bij, een verwijzing naar Jesaja. Nee. Ik heb het niet gelezen. Jesaja 11, het volgende vers ging over geesten. Er waren er daar ook zeven. Die over de een reisje uit de afgehouden tronk van Izii. En daarna wordt gesproken over de geest des Heren, de geest des Raads en de sterkte en de geest des zus en zo. En dan krijg je, als je dat optelt, krijg je er ook 7. Dus willekeurig, maar het is ook allemaal hetzelfde. Wijsheid, raad. Zijn overdekkende, overlappende begrippen. Maar het moeten er 7 zijn. Dat zit hem in de symboliek van het getal 7 nou eenmaal. En ogen staat voor geestelijke dingen. Ik heb er altijd een beetje moeite mee. Want een oog wordt geacht zin. Maar de tekening van een oog is een beeld van dingen die men niet kan zien. In de symboliek. Vandaar 7 geesten. De welke zijn de 7 geesten? Een oog, afbeelding van een oog, staat voor onzienlijke dingen. Ik kan het ook niet helpen. Even kijken of ik nog een... Vroeger had ik wel eens een dollarbiljet in mijn Bijbel liggen. Maar, dat is niet meer zo. Maar daar vind je de afbeelding van een piramide met een losboven zwevende top, met in de top een oog. En dat drukt uit dat die top van die piramide, die kun je niet zien. Die is in deze wereld onzichtbaar. Want in deze wereld heb je wel de 4 hoeken beneden, 4 voor de aardse en daarmee gewoon ook vergankelijke dingen. Maar 4 staat voor de aardse, de zienlijke dingen. En die 5e punt, want meer punten heeft een piramide niet, die 5e punt is geestelijk, dus die staat boven. Maar die kun je niet zien. En de enige echte grote piramide, die abusieflijk aan Cheops wordt toegeschreven, die heeft geen top. Ze hebben ze maar een antenne opgezet. Ik weet niet wat die ding dat doet, maar er staat een antenne op sinds mijn jeugd. Maar er zit geen top op, het is plat. Nee, men doet of hij er afgeërodeerd is of zo. Maar er hoort geen top op. En de... Nee, hij is ook niet van Cheops. Ik moet u dat eigenlijk nou helemaal niet vertellen natuurlijk. Maar... Ik ben ook vergeten de naam van de man die er verantwoordelijk voor was. Dat ze het inwendige van de piramide onderzocht en bestudeerd hebben. Maar die man heeft zelf het teken van Cheops ergens binnen in die piramide genoteerd. Op een plek waar je normaal gesproken niet bij kunt. Namelijk, ik weet niet of je dat kent, de koningskamer. En boven de koningskamer heb je dan nog paar ruimtes daarbovenin. De grote platte stenen liggen daar. En in een van die ruimtes is dan de hieroglyf voor Cheops, Khufu, geschreven. Maar in heel de rest van die piramide is geen enkel teken ooit gevonden. Geen inscripties, geen tekeningen, niks. Alleen dit. Waarschijnlijk dat die man dat er zelf ingezet heeft. En daarmee heeft de piramide plaatsgevonden in de tijdrekening van Cheops. Was toen en toen. En daarmee is het verhaal af. Maar wij worden weer belazerd. Dus daarom zeg ik zogenaamd van Cheops. Maar het is gewoon niet waar. Het ding is veel ouder. Maar goed. He? Daar ben ik niet voor gekomen om u dat te vertellen. Maar toch... Bijbelse dingen. Een oog als een oog in de top van de piramide beeldt uit dat die top er niet is. Die hoort er te zijn. Dat als je zo'n ding ziet, weet je meteen, ja, die lijnen horen bij elkaar te komen daarboven. Maar dat kan je niet zien. En dat is Christus. In ieder geval ook als hoofd van de gemeente. Met dank aan Efeze 2. Die gebouwd wordt, gemeente gebouwd op het fundament. Waarvan Christus het hoofd is, het hoofd des hoeks, de steen des hoofds des hoeks. Dat is de top van 1 piramide. Ik weet het zeker, want het ding heet Ben-Ben. Ben-Ben. Daar hoef je niet veel Hebreeuws voor te kennen. Dat is 2 keer het woord zoon. En dus het woord voor de zoon met zijn eerstgeboorterecht. Dat is officieel. Kun je gewoon opzoeken op internet. Ben, zoek het maar op. Het is de naam van de top van een piramide of de top van een obelisk. Dat even nadenken. Ja, het is precies hetzelfde. Het eindigt ook in een piramidevorm. Dat heet de Ben. De eerstgeborene, de zoon. De wereld om ons heen is vol met dit soort beelden, uitbeeldingen van Christus. Maar goed, daar staat dan, en het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat, het lam, nam het boek uit. Anders lezen we weer, het lam zelf is op de troon. En ze wisten het ook. Voor de gelegenheid is het dan, het nam het boek uit de rechterhand desgene die op de troon zat. Maar eigenlijk word je daarmee verwezen naar Daniel 7. Waar iemand verschijnt als de zoon des mensen op de wolken. En hij wordt geleid voor de oude van dagen. En hem werd gegeven alle macht. Dat wil zeggen, degene die op de troon zit hier in vers 7 is God en die geeft het boek opdat het geopend zou worden aan het lam staande als geslacht. Dat wil zeggen aan de Heer Jezus Christus. Het is God, wij noemen dat dan weer God de Vader. Het is God die de verantwoordelijkheid, de macht geeft aan de Heer Jezus Christus. Die dat ook zei. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou ja, en als hij dan die macht heeft en dat boek ontvangen heeft, dan staat er, als hij het boek genomen had, vielen de vier dieren, de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebben de elk citeren en gouden violen, zijn de vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen, en ze zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig. Want dat was de vraag waarmee we begonnen hier in vers 2. Wie is waardig? En dan komt er een lied. Gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht, het lam. En opgestaan vervolgens natuurlijk. En hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht en taal en volk. En natie, zodat je ziet dat die 24 oudsten wel degelijk komen uit alle geslacht en taal en volk en natie. Of anders gezegd, dat degenen die worden voorgesteld door die 24 oudsten zijn uit alle geslachten, volk en natie. Kortom, het is gewoon de gemeente. Bovendien bestaat hij dan uit tienduizenden en duizendmaal duizenden. Dat is vers 11. Maar daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. Want het is alweer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat u ons leidt in heel de waarheid. Dat u onze schriften opent. En dat wij mogen zien en leren zien hoe de getuigenis van Jezus de geest is der profetie. Hoe al deze, hoe heel dat profetisch woord dat wij kennen als één geheel, heel deze Bijbel, ons spreekt over onze heiland. Die eenmaal kwam in vernedering en als een lam stom bleef voor zijn scheerders. Die zijn mond niet opendeed, maar die we nu mogen kennen als degene die tot ons spreekt in deze laatste dagen. Die Zoon van God, die ons leidt in heel de waarheid, die ons de verborgene dingen bekend maakt en die onze hoop en verwachting richt op die geweldige toekomst, namelijk de openbaring der heerlijkheid van onze grote God en Zaligmaker. Wij zijn u dan ook dankbaar dat we de gelegenheid hebben om bij elkaar te komen. Om ons bezig te houden met die dingen die geen mens bedacht heeft en die ook niet naar de mens zijn. Waar in het algemeen de mens ook geen interesse in heeft. Maar wat wij kennen als de waarheid, uw waarheid. Dingen die wij bestuderen en tot ons nemen, omdat wij, ook wij waardig geacht zullen worden voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij de kracht van uw genade en bij de werking van uw geest. Opdat onze harten gevuld mogen worden met uw woord, met uw beloften en daarmee met die levende hoop op die erfenis, die heerlijkheid die u voor ons bereid hebt. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.